Oké, welkom allemaal. Het is, zoals jullie ondertussen gewend zijn, 5:05. En dan beginnen we ongeveer. Ik wil graag deze themabijeenkomst die draait om hemel en hel met jullie beginnen. En ik wil dat graag doen in gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Ook weer aan het begin van deze bijeenkomst die en het bijzonder gemaakt wordt door en voor de jeugd, willen we tot u komen. Allereerst in dank. Dank dat we hier in rust, in veiligheid mogen bijeenkomen rondom uw woord. Wil u ook danken dat Nico van der Voet in ons midden wil zijn om ons wat meer over het thema te vertellen. Heere, wilt u dan ook zijn woorden zegenen, dat ze mogen landen in onze harten. Wilt u onze oren en harten dan ook openen voor alles wat er gesproken gaat worden. Maar heren, waar we bidden voor onszelf en dit moment hier, willen we er ook stilstaan bij alles wat er om ons heen gebeurt. We hebben in het nieuws weer mogen zien van een vliegtuigongeval. We weten dat er hier in onze gemeente zijn er ook velen uit Oekraïne, waar nog steeds oorlog is. Wilt u ook bij hen zijn hier, maar zeker ook daar. Wilt u de vrede die u ons belooft ook daar schenken? Heren, dit alles bidden vragen we u in Jezus' naam alleen. Amen. Nou, we gaan het vandaag, zoals jullie ondertussen weten, er is een commissie die nadenkt over de thema's. En vandaag is dan hemel en hel, komt aan de orde. En daar heb je misschien ook wel vele vragen over. Het komt in dagelijks leven natuurlijk ook wel eens voor dat je mensen hoort zeggen van ja, ik ben in de zevende hemel. En dan zijn ze ergens heel erg blij mee. Hel op aarde hoor je wel eens langskomen. Dat zijn dan situaties of plaatsen waar het niet helemaal gaat zoals we zouden wensen. Maar ook het denken erover. Ja, het is niet alleen dat jullie erover denken, maar het is eigenlijk ook van alle tijden. Ik las bij de voorbereiding een stukje over de eerste Russische cosmonauten die naar de ruimte gingen. De Russen waren de eerste in de ruimte, de Amerikanen de eerste op de maan. Maar die gingen daar naar boven toe en die dachten wel heel wat te zien. Misschien wel een hemel. En die kwamen terug en die zeiden ja, de hemel zou er ergens moeten zijn. Maar hij was er niet, dus de hemel bestaat niet. Waar geloven we eigenlijk nog in? Ja, dat is natuurlijk wel vrij kortzichtig. En we weten, na die tijd hebben we nog veel meer onderzoek gedaan. Er is veel meer mogelijk gevonden. Hebben we die hemel nog niet? En ik denk dat er zometeen Nico van der Voeten ook wel op terug gaat komen. En ik wil eindigen eigenlijk, voordat we zometeen gaan luisteren, meezingen met de muziekgroep, met een quote die ik vond van Tim Keller, dominee. En die zegt, schrijft, tenzij je in de hel gelooft, zul je nooit kunnen zien en geloven hoeveel Jezus van je houdt. En daar gaan we straks ook zeker nog wat dingen van horen. Ik heb de presentatie van tevoren even mogen zien. Dat komt nog zijdelings of gewoon aan bod. Maar we gaan eerst beginnen met de muziekgroep.
Bij de zangers. En Jabes achter de drum. Daar zijn we hartstikke blij mee, want ja, het is een jong ochtenddienst, dus hoe leuk is het dan ook om de jonge luid bij te hebben. Maar mochten jullie nou geïnteresseerd zijn en zeggen van nou, dit vind ik eigenlijk ook wel leuk, kom er dan bij of geef je op. Of, hè? We zoeken nog mensen. Het eerste nummer, of het eerste lied wat we gaan zingen met z'n allen, is Vaste Hoop. Kijk, er wordt natuurlijk al veel gezegd, ik hoop van wel. Hè? Ik hoop van wel of ik zie het wel. Maar vaste hoop, dat hebben wij, omdat Jezus voor ons is gestorven.
Diep was de kloof die mij van u scheidde. Hoog was de bergtop boven mijn kracht. Ik keek vertwijfeld op naar de hemel en sprak u naar.
Til mij op, opwekking 581.
Till now.
De spreker introduceren en dan gaan we daarna verder. Oké, zou ik jou mogen vragen voor ik even hierbij te komen staan? Nou, dat is hem dan. Je hebt net nog een beetje van achteren kunnen zien, maar nou goed kunnen bekijken natuurlijk. De eerste vraag is eigenlijk heel makkelijk en ingewikkeld misschien ook wel. Van wie is Nico van der Voet?
Als je aan een man vraagt wie die is, dan begint hij altijd over zijn werk. Dus ik ben docent op de Christelijke Hogeschool in Ede. En daarvoor op het Ichtus College. Sommigen van jullie zitten misschien wel op het Ichtus College. Dus godsdienstleraar. Ik praat graag. En zondag spreek ik. En ik zat net te bedenken. Ik denk dat ik al 35 jaar hier in Ochten 1 of 2 keer per jaar op de preekstoel sta. Zoiets. Dus dat is al langer dan jullie oud zijn. De meeste althans. Dus dat betekent ook dat ik oud aan het worden ben. Ja. Helaas. Ja, nou, dankbaar natuurlijk, maar het is zo.
Dat was het werk. En misschien probeer je dan andere dingen een beetje te omzeilen, maar toch ga ik het vragen. Iets meer privé, wat maakt je gelukkig?
Kijk, ik mag zeggen, ik ben een kind van God. Dat is natuurlijk het mooiste om te vertellen, dat je God mag kennen omdat hij de eerste was in jouw leven. Ja? En verder, ja, de dingen die je gelukkig maken zijn ook de dingen die je ongelukkig kunnen maken. Maar bij ons gaat wat dat betreft tot nu toe alles goed. Ons gezin, kinderen, kleinkinderen. Onze kleinzoon heet Mozes. Dus dat is extra leuk als je uit de kinderbijbel leest. Vanmorgen nog tegen hem gezegd, Mozes in het mandje. Ja, dat is ook Mozes. Dus dat is genieten.
Nou, dan doen we altijd nog wat speurwerk online, dus om te kijken of we nog wat leuke dingen kunnen vinden. Nou staat er genoeg online van jou. Ik heb één uitspraak gevonden en daar wil ik eigenlijk een vraag bij stellen. Ik heb ergens gevonden, daar stond mijn vrouw, vindt dat ik saai ben en ze heeft nog gelijk ook. En eigenlijk is dat een beetje een contrast met van ja... Je probeert in je op zondag bijvoorbeeld en ook door de week mensen te bereiken. Nou lijkt me dat niet zo goed samengaan als je heel saai bent.
Nou, dat moet je dus aan mijn vrouw vragen. Is er iemand die mijn vrouw kent? Niemand? Nee? Oké.
Okay. Ah, er stond achter. Ja, maar mijn vrouw heeft gelijk ook.
Oh, ik wou zeggen, ze denkt altijd dat ze gelijk heeft, maar nu gaf ik het ook toe. Ja. Nou ja, kijk, dat is een bekend liedje, ook bij verschillende mannen, denk ik. Misschien vrouwen ook wel. Buitenshuis doe je veel meer je best dan binnenshuis. Buitenshuis doe je je best om mensen te boeien en binnenshuis zit je uit te rusten. En zit je te knikkenbollen op de bank. En dan roept je vrouw, ben jij nou die boeiende man? Snap je? Dus zo werkt dat toch wel bij heel veel mensen. Dus ik voel me er ook niet eens zo schuldig over. Dus Ja, en bovendien, als ik thuis mijn mond open doe, dan zeggen ze, hou uw mond maar, papa, want u bent hier niet in de kerk of iets dergelijks. Dus dan ga je vanzelf rustig, word je vanzelf rustig. Dus, nee, prima.
Oké, dankjewel. Dan gaan we nu eerst even luisteren naar de muziekgroep nog en dan naar het volgende onderdeel.
Ik had volgens mij al gezegd, hè. Ik herlees 730.
Voordat Nico van der Voet gaat beginnen met zijn verhaal over het thema hemel en hel, wil ik toch nog even, ik hoop dat jullie het even kunnen projecteren. Jullie kunnen je vragen stellen, inhoudelijk over wat er gezegd wordt. Misschien heb je nu al bepaalde vragen en krijg je er zo al antwoord op, maar het kan ook zijn dat je je vragen niet beantwoord ziet in het gedeelte, dan kun je die ook stellen. Maar zet het dan gerust op de app, ik krijg het vanzelf binnen en dan kunnen we na de hand kunnen we daar nog even op terugkomen.
Ik ga met jullie nadenken over de hemel en de hel. En ik lees eerst uit Openbaringen 21, het grote vooruitzicht wat Johannes, de discipel op Patmos, ons vertelt. En dan zegt hij over de toekomst van God het volgende. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn en ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven, uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Dus toekomstvisioen van Johannes is dat hemel en aarde eens zullen samenvallen. Hè? Hemel op aarde en God zal alles in allen zijn. Tranen zullen er niet meer zijn. En dan zouden wij graag stoppen met lezen. Maar Johannes gaat verder en hij zegt nee, dat is niet alles. Want er zal ook oordeel zijn voor mensen die zich tegen God gekeerd hebben. Hij noemt er een heel rijtje. En hun deel is in de poel van thema. Want ik, misschien heb ik wel gezegd toen aan mij gevraagd werd, wil je over dat thema nadenken, dat ik dat graag doe. Dat zou maar kunnen. Maar niet alleen moeilijk, omdat niet alles even duidelijk is, hoor, wat er in de Bijbel over staat. Maar het is ook moeilijk, omdat dat ons eigen, hoe zeg je dat, ons eigen hart raakt, ons eigen bestaan. Want hemel en hel, ja, lieve help, als wij eenmaal sterven, zullen wij het ook weten hoe dat eruit ziet. Dus het komt heel dichtbij. Ik heb gisteren nog een begrafenis bijgewoond, een rouwdienst bezocht, van een klein meisje dat overleden was. En dan hoor je het getuigenis van de ouders in hun terugblik op het korte leven van hun kind. Dan hoor je het getuigenis. Wij geloven dat ze nu bij Jezus is. Dus dan hoor je de troost van het geloof in de hemel. En niet het geloof in de hemel als een lege ruimte. Nee, het geloof in de hemel daar waar Jezus is. En iets verderop zij of de vader of de moeder, dat weet ik al niet meer. En wij geloven ook dat we haar zullen terugzien. Dat we haar weer zullen ontmoeten. Dus dat we ook in de hemel onze geliefde gestorvenen, dat we die eenmaal zullen terugzien. Nou, dat is een bepaald beeld van de hemel dat we hebben. En blijkbaar is dat juist als het zo moeilijk is, Als in een situatie van rouw is dat zeer troostrijk. Maar het zou heel goed kunnen dat als ik een rouwdienst bezoek in een, laat ik nu maar heel kort door de bocht zeggen, in een zware kerk, dat ze daar veel voorzichtiger zijn. En dat ze zeggen, ja, dat kan je niet zomaar zeggen hoor, is in de hemel bij Jezus. Want er zijn twee wegen. Je kunt niet alleen behouden worden, maar je kunt ook verloren gaan. Er is niet alleen het eeuwig wel, maar er is ook het eeuwig wee. En dan praten we over de hel. Nou ja, in die situatie dat je mensen verliest, ja, dan ga je er ook over nadenken. Dus niet voor jezelf denk je erover na, zeker, maar ook als anderen je ontvallen. Nou, ik heb ook genoeg gesprekken gehad met een weduwe of een weduwnaar. Een vrouw is alleen overgebleven en dan zegt ze, ja, mijn man was niet gelovig. Hoe zit dat nou? Hij is gestorven. Hij is niet gelovig. Is die dan in de hel? Daar moet ik toch niet aan denken, hè? Zegt zo iemand dan. Nou, ik moet daar dus ook niet aan denken. Maar komt wel dus heel dichtbij in zo'n situatie. Nou, ik ga gewoon dingen vertellen, informatie geven. Ik ga niet preken, ik ga wat dingen uitleggen. Wat een aantal belangrijke dingen zo de Bijbel erover spreekt. Als je gewoon gegevens wil hebben, moet je eens even opletten. Ongeveer 25% van de christenen gelooft nog in een echte hel. Dus dat je na je sterven in de hel kan komen, geloof van de christenen. Hè? We praten dus niet over de ongelovigen. Van de christenen gelooft nog maar een kwart in het bestaan van de hel. En 75% van de christenen gelooft in het bestaan van de hemel. Dus ook niet eens alle christenen. En in de Rooms-Katholieke Kerk wordt ook nog een soort tussenvorm genoemd die niet in de Bijbel staat. Dat is het vage vuur als een soort voorportaal van de hemel. Met als, daar worden dan nog de laatste zonden, als het ware, van je afgebrand in dat vage vuur. Zodat mensen, zelfs die in hun zonde gestorven zijn, ook toch nog in de hemel kunnen komen. Maar dat is typisch Rooms-Katholiek. Maar zelfs lang niet alle christenen geloven dus in een hemel en een hel. Maar de meesten toch wel in een hemel. Want dat heeft te maken met dat tweede punt wat hier staat. Want we hebben een oerverlangen in ons dat het na de dood goed zal zijn in de hemel. En omdat de Bijbel zegt dat God liefde is, trekken velen daar dan weer de conclusie uit. Als God echt liefde is, dan zal het wel met iedereen goed aflopen. En dan zal er ook wel geen hel zijn. Dat zal dan toch wel alleen maar beeldspraak zijn. Maar als God liefde is, zal iedereen toch wel in de hemel komen. Ja, ik was ook een keer op een begrafenis van een beslist niet gelovige mevrouw. En daar zei de begrafenisondernemer, er waren geen sprekers. Toen sloot de begrafenisondernemer de hele plechtigheid af met een gedichtje. En daar zaten de regels in. Ziek geweest, hevige strijd gehad. Wij bleven allemaal hopen. En nu ging de hemelpoort voor haar open. Met de grootste vanzelfsprekendheid. Want dat willen we toch. We willen toch heel graag. We willen toch heel graag dat het goed met ons afloopt. Ook na ons sterven. Als jij mij vraagt, is er een hemel, is er een hel? Ja, dan zeg ik, jazeker. Ja, en als je dan vraagt, waarom gelooft u dat? Dan zeg je, ja, omdat de Bijbel dat zegt. Ik geloof om nog meer redenen, want laten we eerlijk zijn. Hoe zinvol is het om te geloven en je leven aan God over te geven? Als er geen hemel en geen hel zou zijn. Dat is natuurlijk een beetje een rare gedachte, maar zou er nog iemand naar de kerk gaan? Als de boodschap zou zijn, jongens, het loopt vanzelf goed af, maak je niet druk. Maak je toch helemaal niet druk om God, geloof, weet ik het wat, want iedereen komt in de hemel. Of maak je toch nergens druk om, want straks is alles afgelopen. Ik denk dat het bestaan van hemel en hel tot een kern van het Bijbels getuigenis hoort. En dat we dat heel hard nodig hebben om ook ons behoud te zoeken in de Heer Jezus Christus. Waar is de Heer Jezus inderdaad anders? Dat was de citaat van Dominic Keller. Waar is de Heer Jezus anders voor gekomen dan om ons te behoeden voor het eeuwig oordeel in de hel? En de reden waarom ik er beslist in geloof, is als dit. God neemt jouw leven serieus. Ik weet niet hoe jij leven serieus. De keuzes die je maakt, de keuze voor hem of tegen hem, de keuzes die je maakt in je levenswandel. Moordenaars, ontuchtplegers, afgodendienaars, leugenaars. Dat er een oordeel komt, betekent dat God tegen jou en tegen mij zegt, het doet ertoe hoe jij leeft. Dus als er geen oordeel zou zijn, dan kunnen wij lukraak leven. Kunnen we doen wat we willen. Kunnen we kiezen wat we willen. Kunnen we bedenken wat we willen. Kunnen we zeggen wat we willen. Want we hoeven dan nooit verantwoording af te leggen. En dan moeten wij natuurlijk wel verantwoording afleggen tegenover medemensen. Maar er is een hogere rechter. Er is God die daarboven staat. En juist dat er een hemelse vader is, die ook een hemelse rechter is, maakt dat niet alleen hij ons leven serieus neemt, maar wij ook ons leven en onze levenswandel serieus moeten nemen. Dus ik zou zeggen, het is een groot compliment aan ons dat God ons zo serieus neemt, dat het ertoe doet hoe wij leven. Als vader en moeder tegen jullie zeggen, joh, zoek het uit, interesseert me niet, dat getuigt juist van geringe betrokkenheid. Als je vader en je moeder tegen jou zeggen, ik wil dat of ik hoop dat jij zo leeft, en dat getuigt juist van betrokkenheid. Want die hel bestaat er niet omdat de Heere God ons daar graag naartoe stuurt, maar juist omdat hij ons daar niet wil hebben. Nou, het eeuwig oordeel is dus inderdaad het oordeel waarvan Johannes spreekt. Het behoud in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, dat is dan als Jezus terugkomt. Of het niet behouden worden. En dat noemt hij dan de poel van zwavel en vuur, de tweede dood. En dan wordt gezegd, dat is voor de, ja, wat ik hier dan maar noem, de godlozen. Degene die zich afgekeerd hebben van God. Nou, protestanten zijn er niet zo goed in, dus ik denk dat al die plaatjes van Rooms-Katholieke tekenaars of schilders zijn die ik laat zien, zeker vroeger probeerde men daar afbeeldingen van te maken, van dat eeuwige oordeel, of van de hemel, of van de hel. En hier zie je zo'n plaat van Jezus die verschijnt op de wolken, de gelovigen die hem tegemoet gaan, ook al in de lucht, en dan zie je op aarde mensen die kermen, hè, bergen valt op ons, heuvels bedekken ons, en dan zie je de wanhopigen, allemaal uitbeelding van het oordeel. Ik heb geen idee of het zo zal zijn, maar zo zag deze tekenaar het zich voor zich. Orthodoxe kerken, dus dat zijn de behoudende kerken, reken ik mezelf dus ook toe, tot de orthodoxe gelovigen die de Bijbel serieus nemen, die geloven nog in de hemel en de hel. En het bijzondere is dat die kerken ook nog vol zitten. En hoe zwaarder de kerk, bij wijze van spreken, hoe voller die is. En dan stel ik nu een beetje een gemene vraag. Zouden mensen soms uit angst voor de hel in God blijven geloven? Als dat zo is, dan lijkt dat op heidense manieren van geloven. Want de heidenen die probeerden altijd de goden tevreden te stellen uit angst voor de straf. Ja, God neemt ons leven serieus, maar we moeten niet uit angst voor de hel in God gaan geloven. Van, omdat ik niet in de hel wil komen, neem ik God maar voor lief. Omdat ik niet in de hel wil komen, doe ik maar mijn best voor God. Nou, zoiets. Ja, dat zo geloven de heidenen. Wij geloven niet uit angst voor de hel, maar wij geloven in God omdat hij ons lief heeft. En wij hem lief hebben. En wij hem willen eren. Ja, dus dat is de invalshoek, hè. Dus ook al zeg ik, er is een hemel, er is een hel. Wij geloven niet uit angst voor de hel. Je gaat niet naar huis, naar je eigen ouders, omdat je de buurman zo verschrikkelijk vindt. Nee, je gaat naar je ouders omdat je van je ouders houdt. Hè? Dus je gelooft in God omdat hij ons lief heeft. Ja? Zo moeten we dat positief blijven verwoorden. Nou, ik ben ook godsdienstleraar. Gewoon wat uitleg. De Bijbel die spreekt over de hemel en de hel. Maar hoe dan? Hoe zag dat er dan uit in de voorstelling van de mensen van de Bijbel? En dat noem je dan de kosmos. Hoe zag die eruit, hè? Het heelal? Het Bijbelse wereldbeeld is: de aarde is een schijf op palen. Daarboven is de hemel en daaronder de onderwereld. In de wateren onder de aarde. De hemelkoepel heeft 3 lagen. Het firmament, waar de sterren en de zon en de maan naar staan. Dan de wateren boven de aarde en dan de woonplaats van God, de goddelijke woning. En die is dus boven de aarde. Paulus die is een keer opgetrokken tot in de derde hemel, zegt hij. Een soort visioenervaring. Zo letterlijk neemt de Bijbel dat. Ja, dan zeggen wij, ja, zo is het toch niet? Nee, zo is het niet. Eeuwenlang hebben we gedacht dat we dat inderdaad letterlijk moesten nemen. Maar dat was wel de voorstelling in de dagen van de Bijbel, hè? In het tweede gebod ook, geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis van iets dat in de hemel is, nog van iets dat op de aarde is, nog van iets dat in de wateren onder de aarde is. Daar is de onderwereld en dat is de plek van de gestorvenen. Nou, de zon, die zie je draaien aan de hemelkoepel, die komt uit de zee omhoog en die gaat ook weer in de zee naar beneden. En je ziet het, als de zon gaat zakken of stijgt, er is die dichtste bij de aarde. Dus daar wonen de zwarte mensen, want die zijn verbrand. Dat was ook de gedachte van toen. Dus een Israëli of Israëliet die op reis ging in Afrika en daar ontdekte dat hij bij zwarte mensen kwam, Ethiopië bijvoorbeeld, die reisde niet meer verder, want dat was het einde van de aarde. Dat was de gedachte. Hoe is het dan? Waar is dan de hemel? De hemel is niet ergens achter de sterren. De hemel bestaat... Ja, wij moeten dan zo andere woorden gaan kiezen. De hemel bestaat in een andere dimensie van de werkelijkheid die voor ons onzichtbaar is. Wij zien niet alles met onze ogen en met onze wetenschappelijke meetinstrumenten. Er is nog een andere werkelijkheid. En die is om ons heen. Die is hoog, ver weg, maar ook dichtbij. De werkelijkheid van God kunnen wij niet waarnemen, maar soms breekt die werkelijkheid van God er doorheen en komt er toch iets van, wordt daar dan zichtbaar van. En daarvan getuigt de Bijbel. En soms beleven mensen nog iets daarvan. Bijvoorbeeld engelen die uit die werkelijkheid van God tevoorschijn komen. Bijvoorbeeld de verheerlijking op de berg van de Heer Jezus, waar Mozes en Elia bij Jezus zijn. Pasen, Jezus die uit de dood opstaat, de hemelvaart. Jezus die opvaart naar de hemel. Dat is niet letterlijk naar boven ons hoofd opgevaren. Zo zagen ze hem wel vertrekken. Want als de hemel echt aan het randje van het heelal is, dan zou Jezus nu nog onderweg zijn, want zo groot is het heelal. Dus nee, de Heer Jezus werd opgenomen in de andere werkelijkheid. En dan moet je eens goed opletten. De deur naar die andere werkelijkheid is in de Bijbel heel vaak een wolk. Een wolk rondom de tabernakel, als God met Mozes sprak. Een wolk die de Heer Jezus wegnam op de berg van de verheerlijking, die om hem heen was. En een wolk op de hemelvaartsdag. Als het ware, die wolk, dat is een soort deur naar de andere werkelijkheid. Dus Jezus, die wolk die je meenam naar de hemel, was niet een soort wagen waar hij op vervoerd werd. Nee, dat was de deur naar de andere werkelijkheid van God. En eens zullen de hemelse en de aardse werkelijkheid samenvallen. Dat hebben we gelezen. Van die wolken, dat heb ik al eens een preek over gemaakt. Dat vond ik weer interessant om uit te zoeken. van de werkelijkheid van God komt soms heel dichtbij. En als het ware, door de mist komt hij tot ons. En door de mist zien we die ook weer verdwijnen. Ene keer wat helderder dan de andere keer. Stefanus ziet als die gestenigd wordt de hemel opengaan en Jezus op zijn troon. Dat is dan ook weer zo'n moment waarin het dichtbij komt. Hoe noemt de Bijbel de hemel? Die zoekt altijd woorden. De hemel is bij God zijn. De hemel is in Christus zijn. De hemel is nooit meer gescheiden worden van Gods liefde. Is God zien. Is van God genieten. Is thuiskomen bij God. Is lofprijzing. Is eeuwige rust. Is de triomferende kerk. De gelovigen die uit het lijden verlost zijn en bij God zijn. Dus er worden woorden gebruikt om te omschrijven hoe die andere werkelijkheid is, zonder dat dat bij wijze van spreken exact verteld wordt. Nou, dan moeten wij niet denken dat wij in de hemel doen wat wij graag op aarde doen. Dus als ik graag auto rijd, dan moet ik niet denken dat ik in de hemel ook auto rijd. Want we moeten het juist omdraaien. Wat tot Gods eer is in de hemel, dat moeten wij ook op aarde doen. Hem groot maken, hem prijzen. Is de hemel ook een reunie, dat wij mensen ontmoeten van vroeger? Sommigen zijn er heel stellig in. In de vorige eeuw had je de theoloog, die naam zegt niks, dat was Karl Barth, een Zwitser, heel veel geschreven. En ook over anderen uit de kerkgeschiedenis, die zegt, beste mensen, als ik in de hemel ben, dan ga ik eerst eens een goed gesprek voeren met Johannes Calvijn, omdat ik het nog steeds met een aantal dingen van hem oneens ben. En daar was hij helemaal van overtuigd. En hij zegt, dan zoek ik ook Mozart op om hem te bedanken voor zijn prachtige muziek. Mozart was helemaal niet gelovig, maar hij was ervan overtuigd dat hij ook Mozart daar zou zien. Dus die was al van tevoren van plan om zich, nou, laten we zeggen, te vermaken. Zich goed te vermaken in de hemel. Nee, we hoeven niet na te denken over wat we daar gaan doen. We moeten nadenken hoe wij hier leven met God. En of wij mensen zullen ontmoeten. Ja, de Sadduceërs maakten zich daar druk om. Hè? Die kwamen bij Jezus. Iemand had 7 mannen. Weduwe, 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 weduwe. Met welke man is ze dan getrouwd in de hemel? En dan gaf Jezus geen antwoord op. Hij zei, nee joh, in de hemel trouwt niemand meer. Ik vind de vreemdste uitdrukking thuiskomen bij God. De hemel. Heb je daar wel eens over nagedacht? Die gebruiken wij nog wel als iemand gestorven is. Hè? Van, hij is nu thuis. Bij God. Maar je kunt alleen maar thuiskomen als je ergens gewoond hebt, toch? Als ik ergens naartoe ga, dan kom ik niet thuis. Als ik op vakantie ga en ik kom in Portugal, ja, dan kom ik niet thuis. Dan kom ik in Portugal. Maar als wij sterven, praten wij over thuiskomen. Want we spreken over God als hemelse vader, daar zal het ook mee te maken hebben. Maar ik blijf het een wonderlijke uitdrukking vinden. Van, we gaan ergens naartoe waar we nooit geweest zijn en toch zeggen we thuiskomen. Nou, elke poging om de hemel af te beelden is tot mislukken gedoemd, zeg ik. Hier ook weer, ik denk zo'n Rooms-Katholiek plaatje, waar ze wel voor gekozen hebben is om het kruis in het midden te zetten. Want dat is als het ware de toegangspoort naar de hemel, het kruis van Christus. Nou, deze herinner ik mij van vroeger. Mensen zuchten onder de lengte van de kerkdiensten van een predikant. En ja, ik meen me te herinneren dat dat toen mijn eigen wijkpredikant was en dat we een preekbespreking hadden, na afloop van de kerkdienst. Toen iemand dat tegen hem zei, was zijn reactie, maar beste jonge dame, als jij in kerk zit, wat vind je van zo'n reactie? Denk eens even na. Ik vind het gemeene. Want ja, ik was toen nog niet zo brutaal als ik nu ben. Want ik had er natuurlijk toen gezegd, dan hoop ik dat het in de hemel wat boeiender is als in uw kerkdiensten. Maar had ik natuurlijk, toen durfde ik dat niet te zeggen. Ik was niet degene die die vraag stelde. Nee, ik denk dat we dan te klein van de hemel denken. In de hemel is het echt anders en grootser en mooier. Veel mooier dan wij ons hier kunnen voorstellen. Dus onze kerkdiensten vallen werkelijk in het niet bij wat er in de hemel gebeurt. En het zou heel goed kunnen dat ik veel van de Heere God hou en toch de kerkdienst af en toe knap saai vind. Dus, want dat is, gelukkig is dat de hemel niet. Want de hemel, daar is het echt beter. Nou, de tweede helft. De duivel en de hel. Moet je even opletten. In de Bijbel wordt het spreken over de duivel en demonen en de hel steeds duidelijker naarmate we verder komen. Is duidelijkst dit Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld, God schiep de hemel en de aarde en in Genesis wordt helemaal niet over de hel gesproken. De slang die Adam en Eva verleid heeft tot zonde, die wordt pas in het Nieuwe Testament de Satan genoemd. In het Oude Testament heet hij alleen maar de slang. In het Oude Testament betekent het woord Sheol gewoon dodenrijk. Daar waar de doden naartoe gaan. En niet hel, wat vroeger wel gedacht werd. Nee, dat is kijk, ook in het Oude Testament is er sprake van oordeel en genade van God, hè, zelfs over zijn eigen volk. Maar dat dat gekoppeld wordt aan het spreken over bijvoorbeeld de hel en de duivel, dat wordt pas in de loop van de tijd duidelijker. Psalm 139 zegt, was ik in het dodenrijk, u bent daar. En vroeger vertaalde men, was ik in de hel, u bent daar. En dan klopt dat niet. Niemand heeft meer met demonen te maken en spreekt meer over de hel dan de Heer Jezus zelf. Dus twijfel niet aan het bestaan ervan. En Jezus bidt, of leert ons ook bidden, verlos ons van de boze en niet van het boze. Dus ook de Heer Jezus is helemaal overtuigd. En hij vecht ook, hè? Heeft ook te strijden met de verleidingen van de Satan, overtuigd dat de Satan en zijn macht groot is. Pinkstergelovigen doen nog steeds aan duiveluitdrijving en spreken ook nog steeds over demonische bezetenheid. Heel dicht bij het Nieuwe Testament staat dat. In de traditionele kerken geloven wij wel, hè, ik ook, in de hel en in de duivel, maar ik praat er eigenlijk niet zo vaak meer over. Wij zien de duivelse invloeden meer in allerlei krachten die de mensen bij God vandaan trekken. Ik heb het wel eens met een student die bij mij komt, in Ede, die dan zegt tegen mij, de duivel of een demon zit in mij. Ik heb één of twee keer gehad, nou, twee of drie keer denk ik, gehad. En dan is mijn eerste gedachte niet van, oh, nou moet ik duiveluitdrijving doen. Maar mijn eerste gedachte is dan, welk psychisch probleem heb je? Nou, dat is typisch voor een groot deel van de christenen, hoor ik ook bij. En ik geloof dat mensen nog steeds bezeten kunnen zijn van de duivel, maar dat is een absolute uitzondering. En ik ben niet bij machte om dat zo te benoemen. Dus dan verwijs ik mensen door naar anderen die er meer verstand van hebben. Het woord duivels kennen we nog steeds, hè, en dat gebruiken we dan voor verschrikkelijk breed. Wat de Russen in Oekraïne doen, dat vind ik werkelijk duivels. Dat, ja, en dat bedoel ik echt hardgrondig. En dan niet als beeldspraak, maar echt van de duivel. Want de duivel heeft vernietiging en de dood voor ogen. En dat is wat daar gebeurt. Maar het gebeurt op meer plekken in de wereld. Duivel betekent letterlijk ook door elkaar gooien. Iemand die alles door elkaar, alles wat orde is, vernietigt en kapot maakt. Wonderlijk genoeg wordt er soms in de popmuziek meer gesproken over duivel, demonen en hel dan in de kerken. Wat weten we van de hel? Nou, de hel is niet onder onze voeten, wat ze vroeger dachten. Ook de hel is iets van de onzichtbare andere werkelijkheid. En weten jullie ook niet, of tenminste daar ga ik vanuit dat jullie er nooit over nagedacht hebben, er is maar één bijbeltekst die zegt dat de hel de verblijfplaats van de duivel is. En die is nog niet eens zo heel helder. Meestal worden de duivel en de demonen gewoon op aarde gelokaliseerd. Ik zag de duivel uit de hemel vallen, uit de hemel gegooid worden. Op de aarde staat er in de Bijbel. Over de hel wordt in beelden gesproken. En dat zijn echt beelden. Buitenste duisternis. Eeuwig vuur. En hoor je dat het beelden zijn, want dat gaat sowieso niet samen, hè? Buiten is de duisternis een eeuwig vuur. Ja, waar vuur is, is juist geen duisternis. De plek waar de worm niet sterft. Knagen, wroeging, tandengeknars, wening, wroeging. De plek waar mensen altijd spijt hebben. In het Nieuwe Testament heet hel Gehenna. En Gehenna, dat is het dal Ben-Hinnom. Dat is de verbastering van het woord Ben-Hinnom. Hier heb je een foto van een schilderij, denk ik, van vroeger. Dat was de vuilnisbelt bij Jeruzalem, waar altijd fikkie gestookt werd. En die ook griezelig was, waar ook afgoden offers gebracht werden. Daar moest je niet zijn als gelovige. Het dal Ben-Hinnom, daar werd je dus bang voor gemaakt. En dat is het woord geworden voor de hel in het Nieuwe Testament. In de middeleeuwen maakten ze de mensen heel graag bang voor de hel. Luther was ook verschrikkelijk bang voor de hel, als de plek waar je eeuwig gemarteld wordt. En als wij heel eerlijk zijn, zegt de Bijbel er helemaal niet zoveel over. Die heeft die beeldspraak van duisternis en vuur en wening, tandengeknars. Dat eeuwig martelen, dat komt bij de heidenen vandaan. Dat komt bij de Grieken vandaan. Dat komt niet uit de Bijbel. Ik ga naar een afronding. Of richting de afronding. Ik denk dat ik nog twee dia's heb. De ene God overwint. Er is maar één God. En die heeft door Christus de duivel verslagen. En de duivel heeft maar beperkte macht tot de wederkomst. In onze geloofsbelijdenis, die wij op elke zondag horen, elke zondag de tweede dienst, dan zeggen wij: Jezus is nedergedaald ter helle. Dat is weer een hele interessante zin om over na te denken. Komen ze ook niet helemaal uit. Jezus is gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Dat is, nou, toen is hij dus zelfs in het oordeel van de Satan terechtgekomen. Dan is dat nog een stap in zijn vernietiging. Waar bijvoorbeeld in Efeze 4 staat dat Jezus naar het dodenrijk is afgedaald om daar de zielen te bevrijden. Dus daar zou als het ware de overwinning van Jezus op de dood begonnen zijn. Nou, dat de overwinning van Jezus voltooid zal worden, daarvan getuigt bijvoorbeeld het boek Openbaringen. Eens zullen de duivel en de hel vernietigd worden. En er is discussie of het bestaan in de hel van de geoordeelden dan ook voorbij is. Dus dan is eeuwig oordeel niet altijd durend, maar het ergste oordeel dat eens zo definitief is dat het helemaal afgelopen is met de geoordeelden. Het oordeel hoeven we niet te vrezen, want het is gedragen door de Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap van het evangelie. Dus wij worden niet bang gemaakt voor de hel, maar uitgenodigd voor de hemel. En ik had een mooi lied uitgezocht om dat te bezingen. God regeert, hem eren wij, maar ik weet niet of dat nu te horen is. Geen idee hoe dat werkt. Ja? En ik hou van Afrikaans, dus, want daar komt hij vandaan. Dus ik laat hem in het Afrikaans horen. Zuid-Afrika.
Van God en hy heers oor die heelal, daar is mag in sy woord soos die waar. zien die lam op de troon. Die dag van die bruid. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heel. Al daar is mag in sy woord, soos die waters draai sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en kracht. En aan U is die eer, en die lof van U regeer, U regeer.
Miljoene in gereedheid, staan die engel om sy troon. Verbuister in sy sieraad en die wielde van sy kroon.
Daar is mag in sy woord, soos die water strui sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en kracht. En aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en kracht. En aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer in ons hart. Hier oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer bo en al. Water schrijf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en kracht. En aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die yeah.
lied wat we nu willen gaan zingen, dat is toekomstvol van hoop. Nou ja, we kunnen alleen maar zeggen, amen op hetgeen wat we net gehoord hebben, denk ik.
als hij door een weg vol lijden overwint. Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. In ons aardse bestaan wordt vernieuwd in zijn naam, waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om.
Goed, dan gaan we afronden. Zou je weer hierbij willen komen staan? Dan heb ik nog een vraag. En dan, daarna zou ik willen vragen of je met ons wilt eindigen. En dan hebben jullie nog een lied, toch? Ja. Nou, als wij als mensen iets heel graag willen, bijvoorbeeld een sportwedstrijd winnen, dan gaan we trainen, gaan we ons best doen. En we gaan alles eruit halen om het zo goed mogelijk te doen en te winnen, voor elkaar te krijgen. Als de vraag aan ons gesteld wordt, wil je naar de hemel? Dan denk ik dat die vraag bij ons allen ook ja zal zijn. Maar toch is het vaak zo moeilijk. Waarom? Wat maakt het nou zo moeilijk om daar naartoe te leven?
Er zit meer in jouw vraag dan één vraag. Als wij iets willen bereiken, dan willen we er graag wat voor doen. Hè? We gaan trainen, ons inspannen. En zo werkt dat nou net niet bij de hemel. Dat is nou net de ontdekking van Maarten Luther geweest, de reformatie. Dat je niet in de hemel komt door je best te doen. Door het ene goede ding te doen en het andere goede ding. En zoveel uren dit te doen en zoveel uren dat te doen. Hè. Altijd blijven bidden, altijd in de kerk. Nee, niet door iets te doen. Maar misschien maakt dat het juist wel moeilijk voor ons. Want de toegangsweg naar de hemel, die is juist makkelijk, want die heeft de Heer Jezus al voor ons gemaakt, gebaand, die weg. En wij hoeven slechts te geloven in hem en hem na te volgen. Dus misschien is het wel moeilijk van makkelijkheid, want als je jezelf te drukken aan Jezus toevertrouwen. Dus je hoeft er niks voor te doen. De Bijbel zegt, geloof het evangelie. En dan vervolgens, ja, dan is het je plezier om uit dat geloof te leven. Maar het is niet de voorwaarde. Is dat een beetje in de richting van waar jij op doelde? Niet helemaal.
Jazeker wel. En het is ook inderdaad zo dat je... Het is niet hetzelfde als een voetbalwedstrijd natuurlijk. Maar we worden natuurlijk aan de andere kant ook wel tegengewerkt. Er zijn vele om ons heen. En vele dingen om ons heen die gebeuren. Die ervoor zorgen dat we uitgedaagd worden. En dat maakt het natuurlijk ook wel extra moeilijk. Soms.
Ja. Ja, kijk, het is ook niet meer vanzelfsprekend. 100 jaar geleden geloofde iedereen nog, min of meer. Of 150 jaar geleden. Dus het wordt steeds vreemder gevonden als je nog gelooft in het bestaan van een hemel en van een hel. Dus in die zin vergt het wel weer inspanning. Maar die inspanning bestaat niet in doen, doen, doen. Maar de inspanning bestaat in geloof het evangelie. Tegen de klippen op. Mooi lied was dat laatste. God draait alles om. Van, het is inderdaad niet zoals het ons voorgesteld wordt in deze wereld. God draait het om. Dus wat mensen je vertellen, ja, God draait het om. Dus dat durven vertrouwen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, bijvoorbeeld. Het kruis is juist de overwinning. Waar die ander zegt, kruis is de mislukking, zegt de Bijbel, nee, dat is de overwinning. En de mensen zeggen, tegenwoordig met de dood is alles afgelopen. Maar de Bijbel zegt, nee, dan begint het pas. Dan begint het leven pas. Echt. Als je gelooft in de Heer Jezus.
Oké, dankjewel. Nou, even zometeen hierna. We gaan zo eindigen. Daarna krijgen we nog een lied. Daar blijven we ook even op wachten. En daarna kunnen jullie weer naar het baken. Dan kunnen jullie wat eten, wat drinken. En dan, als je nog vragen hebt of door wilt praten, dan... Ja, schiet ons aan, dan kunnen we daar nog even verder praten.
Ja, dan ga ik nu eindigen met het gebed. Heere God, dank u wel voor onze ontmoeting. Het raakt ons. Geloven wij in de hemel, geloven wij in de hel. Het raakt ons, eigen leven. Het raakt ons ook omdat we aan mensen denken die gestorven zijn. En dan denken wij wel eens, waar zijn zij nu? We danken u dat wij het evangelie kennen. Dat er een toegang open is naar de hemel. Door de Heer Jezus bereid. En dat wij door die toegang naar binnen mogen gaan. Omdat wij vertrouwen op zijn genade. En we bidden dat dat geloof levend blijft. Ook voor ons. Dat we niet uit angst voor de hel geloven. Maar omdat we van Jezus houden. Helpt u ook deze jonge mensen bij het volwassen worden om evenwicht te vinden in het dagelijkse leven, in hun bezigheden voor school of werk, maar helpt u ze ook om evenwicht in geloof te vinden. Want er wordt best aan getrokken en er worden 1000 verschillende meningen verkondigd. Maar laten zij ook de rust en het vertrouwen mogen vinden dat ze ontdekken in het woord van u. Dank u zo voor deze bijeenkomst. Bidden ook voor degenen die thuis hebben meegeluisterd. En vragen dat we nog een goede zondag hebben, ook als hier straks nog een nieuwe kerkdienst is. Hoor ons in Jezus' naam. Amen.
Elkaar willen gaan zingen, dat is op die dag.
Alles weer nieuw. Jezus, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt. Jezus, eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorgen, alle hoop
zijt de antwoord bij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus kan genade heerlijker zijn. En u maakt ons anders en nieuw op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw kracht. Op die dag, op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. En dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus kan genade heerlijker zijn. En u maakt ons anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw.